Zeker, hè? Handig.
Neef Eef, oom heeft zojuist vastgesteld dat dit een papegaai is, man.
Kijk eens aan, dan is hij het nog altijd met je eens ook, hè?
Ah, oh, wat een schatje, zeg.
Ja, op een andermans schouwer, ja.
Praat hij, chef?
Nee, Paul, hij praat niet, nee. Het is wel de enige kwaliteit die die beest enigszins acceptabel maakt, maar die mist hij dan ook volkomen.
Helemaal niets?
Helemaal niets. Tenzij je normen iets ruimer zijn dan de mijne en je bereid bent vloeken te rubriceren onder praten. Dan wel, ja. Dan spreekt hij vloeiend Nederlands.
Ach, wat heerlijk. Hij vloekt?
Ja, hij vloekt, ja. Alleen 's nachts gelukkig. Maar dan ook lang en nadrukkelijk en zonder in herhalingen te vervallen.
Wat merkwaardig, zeg.
Zeg maar gerust zeer merkwaardig, te hellen. Het is een uiterst vreemde ervaring. Als je verplicht bent te trachten de slaap te vatten met op het voeteneind een vloekend vogelbeest. Om nog te zwijgen van het wakker worden tussendoor. Als je dan even in devote rust de milde stilte van het nachtelijk uur ligt te ondergaan. En als Satan hier dan even een paar forse knopen over je dekens laat rollen.
Ach, Geurt, heet die Satan de schat?
De schat heet Satan en dat is een goed voorbeeld van een eufemisme.
Ja, maar waarom heeft u hem 's nachts dan in de slaapkamer, chef?
Dat bepaal ik niet, Paul, dat bepaalt hij. Dat is namelijk de enige plek waar meneer bereid is mijn schouder te verlaten.
Nou, maar hij is anders wel prachtig, zeg. Wat een kleuren, zeg.
Jawel, hoofdkleur blindgroen, rode vleugeltippen, vuilgele kop en vandaar waarschijnlijk de krankzinnige naam blauw voorhoofds Amazone. Er is maar dan ook niets redelijks aan dit beest.
Nou, hij kleurt anders wel lekker bij je koon. Oh, maar kijk, hij heeft wel degelijk een klein blauw vlekje boven zijn snavel, hoor. Kijk maar.
Ja, kijk maar. Ja. Met die betonnen hakennazen in de buurt. Kijk maar, ik dank je wel, zeg. Ik heb het één keer gedaan, kijken. Ik had mijn hoofd nog geen kwartslag gedraaid of rang, zeg. Hier in de neuswortel. Ter weerszijde van, je ziet de peuter nog zitten. Of hij een kaartje aan het knippen was.
Maar overdag doet hij geen bek open, chef.
Jawel, Paul, jawel. Maar dan of om te eten, of om mij dreigend bij het oorlel te vatten, begrijp je? Dreigend dan tijdens de maaltijd en voor de rest spelenderwijs, ja. Jawel, dan doen we wie zijn oor dat is. Tot nu toe heb ik hem laten winnen.
Ach, de schat, dreigt hij als je gaat eten?
Dat is veel gezegd, de helle. Dat ik sinds hem nog ga eten, dat is veel gezegd. Zodra ik namelijk de hand maar naar de boterham uittrek, is het rats geblazen. Aan het lel. En als ik het partje dan nog niet snel genoeg aanreik, dan schroomt hij niet er ernst mee te maken.
Hé, hey, dus hij eet brood ook?
Hij eet alles vol. Of wie het werkelijk lust, of dat hij het alleen maar vreet omdat hij het mij niet gunt, dat is me onbekend. Maar hij eet alles, met alle gevolgen van dien. Dit is mijn derde jasje vandaag.
Ja, en hij bijt er ook nog alles in, zie ik.
Hij is zeer leergierig, ja. Hij kan geen schouwervulling zien of hij vraagt zich af wat er zich eronder bevindt. De daarbij vrijkomende watering leidt dan tot een uitzinnig feest van woest pluiswerpen. Ik word gek van dat beest, zeg eerlijk.
Nou, ik vind eerlijk gezegd dat je er nogal kalm onder blijft.
Kalm, kalm? Ik heb niet de geringste keus. Er is me verzekerd geworden dat de geringste opwinding mijnerzijds hem aansteekt. Maar heus dat je dan je even sjaakjes houdt, hoor. Kijk eens even naar die snap. Als meneer kwaad wil, dat is toch zeker met een schedelbasisfractuur? Nee, ik ben wel klaar met dat vogeltje, hoor.
Oh, kijk, nou doet hij één oogje open.
Nee, alsjeblieft.
Hij doet hem weer dicht.
Goddank.
Nee. Nou wordt meneer toch wakker, hoor.
Hé, nee, ja, daar gaan we dan weer. In naam van de hel, doe open je poort. Vrij entree. Als hij nou zijn veertjes opzet, waarschuw me dan even, want dat... Nou ja, laat ook maar, het is toch altijd raar. Jongens, jongens, om daar even vrij van te wezen, dan zou ik een kapitaal veroveren.
Nou, wacht dan maar even, wacht maar even.
Hé, wat doe jij nou?
Zo, ik pak hem wel even. Zo, kom jij maar even bij Eve, hè, vluchteling.
Nee, bij Eve, jongen, kijk uit. Zo. Kijk nou even, zeg.
Ja, nee, nou eerst even boven de prullenbak. Ja, doe maar. Goed zo. Grote reigert.
Allemachtig zeg. Hij geeft kopjes. Neef Eve, hoe doe je dat?
Met mijn vinger, onder zijn kinnetje. Vindt hij een lekker plekje?
Ja, goed, maar.
Kijk nou eens. Nou wil hij even naar mij. Ja, kom dan maar. Huppatee, daar is hij dan. Dag, doedel. Ach, kijk, hij tilt zijn vlerkje op. Ik moet hem even onder zijn armpje kriebelen natuurlijk. Goh, hoe vind je de schat?
Zeg, maar mij terroriseert hij. Ik zweer het je. Waarom?
Omdat jij te agressief bent. Dat voelen die beesten. Dat jij er een bent van rust en orde en gezag. En die geen liefde kan geven aan jong leven.
Waarom?
En dat is nou juist, oom Aug, waar wij jonge mensen om smeken. Om enige liefde en begrip.
Ja, liefde en begrip. En wat krijg ik er voor retour?
Gezonde kritiek op je vrij waardeloze mentaliteit. Wees blij.
Ja, een hak in mijn neuswortel, zeg. Hier, de peuten zitten er nog.
Nou ja, je kan ook niet mishakken ook. Geef toe.
Kijk nou even, zeg. Nou zegt hij tegen volwaarachtig dag met zijn pootje. Ik geloof dat ik gek word.
Ja, maar chef, als u nou niet met zo'n diertje kan omgaan, waarom koopt u hem dan?
Kopen, Paul? Nee, jongen. Het kan altijd nog gekker. Kopen, nee. Ik mag hem lenen. Aardig, hè, van die meid. Van Pien. Ik mag hem een weekje lenen.
Van Pien, zeg je?
Jawel, van Pien zelf. Ik doe niet minder. Van mevrouw Pien Almeis van der Pont Hamakers. De lichtelijk geschifte madame van de onvolprezen lotushoeven. Zeg maar de boerin.
Oh ja, zeg, vind je het geen enig type, Pien?
Of ik dat een enig type vind, Pien. Jazeker, het is tenslotte de papegaai, maar ze heeft, meen ik, ook nog een kaaiman ergens rondscharrelen. Nou, ik mag nog niet mopperen.
Ja, ze is nou bezig een pantertje op de kop te tikken, zeg.
Ja, een pantertje, ja. Wel ja, waarom ook niet? Nou, op mijn linkerschouwer is nog een plek vrij, hoor, Pien. Verschrikkelijk, zeg maar, de mens.
Ja, u zit sinds kort in het bestuur van de stichtingen, chef.
Ja, van die lotushoeven, ja. Dat heb ik aan jouw fijne verloofde te danken, te hellen. Aan Rinderman, mijn compagnon.
Oh ja?
Ja, daar heeft meneer me fijn ingeluisterd, hoor. Met één telefoontje. Biels, jongen, wil jij niet even in die stichting gaan zitten voor het gezicht van de zaak? Je weet wel, ik zit al overal in. Dus ik denk, de stichting Lotushoeven, dat zal wel iets agrarisch wezen. Wat zou het? Dus ik zeg, wel, ja, iets agrarisch. Ja, hier, Satan op mijn schouder, zal je bedoelen.
Nou, maar dan wordt daar anders wel een prachtbrok experimentele cultuur in de verf gezet, chef.
Ja, zeer zeker, Paul, zeer zeker. Ik onderga het aan de lijve, kerel, die experimentele cultuur. Ik kan je de spat op mijn Colbert tonen. Die fijne verloofde van jou, zegt de Helle. Het is voor het gezicht van de zaak, je weet wel. Ja, amme, je weet wel. Ik durf mijn gezicht langzamerhand nergens meer te laten zien. Als bestuurslid van die smeerlapperij.
Nou, dat is nou echt onzin, meneer Biels. We hebben daar in de polder een cultureel centrumpje dat er helemaal wezen mag, hoor.
Ja, ja.
En dat is werk van Pien en Joes. En daar neem ik mijn petje voor af.
Van Pien en Joes? Ja. Vooral van Joes. Pluiskop senior. Bouw Manchester met een bos haar erop. Te vies om aan te pakken. Hand krijg je niet. En ik moet hem nog het eerste woord horen zeggen. Joes van Pien.
Dat vind ik nou naar geoordeeld van je over Joes. Zo is Joes helemaal niet. Als Joes niks zegt, zit hij te mediteren. Dan zit hij te mediteren.
Ja, misschien. Dan zit hij de mediteren, is het nou.
Ja.
Te maffen, zeg maar. Zijn hap opium te herkauwen. Ja.
Chef, een vraag recht op de man af, chef. Bent u niet bereid ook een afwijkende mening zijn rechtmatige plaats te gunnen?
Ja, of ik daartoe bereid ben, Paul. Zijn rechtmatige plaats, ja zeker, in de vullersbak ermee.
Nou, ik verzeker u, chef, dat als u nou eens open en onbevangen kennis zou nemen van Joes werkelijke visie op deze maatschappij. Ja. Hè, van die knaap zijn drommels doorwerkte en originele kijk op hoe het anders zou moeten. Ik weet zeker, chef, dat u deze kerel dan over Manchester en lang haar heen een deksel stevig hand zou reiken.
Ja, dat je de bordjes hoorde kraken, Paul. Als ze er al in zaten. Dat zou je misschien verrassen, Paul. Maar die heeft hij al gehad. Hoor, die hand. Want ik vergis me, ik heb de doopkoning wel iets verstandigs horen zeggen. Namelijk toen hij tijdens een van die waanzinnige voorstellingen daar op de deel, na een dut van omtrent anderhalf uur, opeens een slaapdronken pluiskop op mijn schouder lee en tot mij zeide, ik steek de hele rotroep nog eens in de hens. En toen heb ik gezegd, Paul, toen heb ik recht uit gezegd, daar hou ik je aan, geef me de vijf.
Meneer Biels, als u zoiets zegt, dan moet u dat zien als de verwoording van een machteloos kosmisch protest.
Een machteloos kosmisch protest, ja, tegen een mateloos cosmetisch proces op zijn kruin.
Kijk even, Satan slaapt.
Satan slaapt nooit. En zeker niet die van de lotushoeven.
Chef, het kan me niet schelen, ik probeer het nog eens. Benadruk het dus van een hele andere kant.
Ja, leuk, Paul. De kant van Pien dan. Klapzoen Pien. Want dat is ook iets verschrikkelijks, hoor.
Oh ja, Pien zoent iedereen.
Iedereen, ja. De eerste, de beste keer dat ik daar kom als bestuurslid, zeg maar nietswetend, met Doemie notabene. Tante Lien dus, mevrouw. Bent u nou meneer Biels? Ja, ik ben Wap. Dan had ik meteen een zwarte meid om mijn nek hangen. Zoenen geen gebrek. Mevrouw Pien. Doemie wit wegtrekken vanzelf. Dat was mijn verdachte entree in het experimentele vlak dan zeker.
Weet je wat het is, oma? Jouw generatie trekt alles zo in het seksuele, hè?
Ja.
Jullie zijn zo oversext eigenlijk
nou,
wel.
Nou ja, zeg, dat is helemaal alles omdraaien, neef.
Ik zet Satan even op het kozijn, hoor.
Ja, doe dat, jongen. Waar hadden we nou over? Oh ja. Wij zouden oversext zijn, zeker, zeg, ja. Om even een voorbeeldje te noemen. Dat was diezelfde keer mijn eerste avondje op een deel als bestuurslid met mijn dame, Doemie. Druipend van de lipstick. Ja, ja, ik wel te verstaan. Van mevrouw Pien. Aan de andere zijde geflankeerd door de ronkende meneer Joes. Op het programma het optreden van de zogeheten Exile Dancers from the US. Love and Scream.
Oh ja, wat was dat geweldig, hè?
Ja. Ja. Nieuw, hè? Vooruit. Zoeken en tasten en zo.
Ja, zeg dat nou. Zoeken en tasten en zo. Vooral en zo, zeg. Waar je dan weer achterbij zit met je goede fatsoen, zeg. Doemie, zeg. Tante Lien dan, mevrouw. Wild op ballet. Moet je rekenen. De stervende zwaan. Madame Fontaine. Ze is er een kind aan huis, bij mij van spreken. En dan lees je de Exile Dancers from the US. En dan heb je nog geen erg.
Ja, nee, chef, maar de Amerikaanse maatschappij is behoorlijk puriteins van inslag, hoor. Dat vergeten wij wel eens.
Puriteins, Paul. Als Uncle Sam ten einde raad dat perverse marihuana gaai is, dan maar de status uittrapt. Is dat puriteins?
Het is een nieuwe generatie, chef. Wars van taboes, tradities, heilige huisjes. Het is ontginnen en openleggen in nieuwe vormen en beelden. Zoekend en tastend, chef.
Modieuze blabla, Paul. Schijnpraat zoeken en tasten, maar jongens, jawel. Maar wat ik daar die avond voor mijn sprakeloze ogen heb zien afspelen, en waar dat bandeloze tuig zich dan door de goede gemeente nog voor laat betalen ook nou, daar hadden wij in mijn tijd een heel ander woord voor, hoor. Dat noemden wij in mijn tijd. Maar zie je wel, dat is nog besmettelijk ook, zeg.
Oh, dan kijk nou
ik,
even.
Dan had ik het bijna gezegd.
Ja, kijk nou even, Satan vliegt weg.
Hè? Ja, laat maar even. Ja. Wat zei ik nou?
Nee, je zei het juist niet.
Wat niet?
Nou, hoe jullie het in jouw tijd noemden.
Hè? Oh, nee, gelukkig maar. Ja.
Maar hoe noemden jullie het dan?
Wij noemden dat eenvoudigweg een stevig partijtje. Maar hold on, dan had ik het bijna toch gezegd. Dat zeg ik, het is besmettelijk, hè. En dan Doemie, zeg. Die daar komt om kunst. En wat krijgt ze? Zeg maar vunst voor kunst. Dat wijfje is een avondje uit, zeg. Die denkt te komen genieten van iets moois in de orde van grootte van een stervende zwaan. En wat krijgt ze voorgeschoteld? Een stervende zwaan, een stervende haan, zou je bedoelen. Het complete liefdeleven van de vogelmens. Met niets verhullende illustraties. En dan moet jij nog nee gaan zitten schudden, Paul.
U verstaat het niet, chef. U verstaat het niet. En dat vind ik verdraaid spijtig, chef. Zeker voor iemand met uw intellect.
Omdat ik mijn intellect boven de gordel draag, Paul. Waar hij hoort, daarom.
Nou, maar meneer Biels, we hebben op de deel toch een bijzonder spirituele avond gehad. Verleden week nog, zeg. Rasha Mesnan over zijn Krishnu-beweging. Daar bent u toch ook geweest?
Ja, 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 zeker. Of ik daar geweest ben, bedoel niet minder. Meneer Raya Mishnan zelf, zeg maar Witte Kees. Op sandalen, wijsgerig India zelf. Ze vliegen er van de honger tegen het rabat, maar wijs? Nee, dat zie ik graag hoor. Een gewone goochelaar, die kan ik ook waarderen, maar dit wint het. Zo simpel als het is, dit wint het. En het is simpel hoor. Pluiskop dat op je schouders, je slaat een paar lakens om, paar sandalen onder je platvoeten en brabbelen maar.
Ja, het spijt me te moeten zeggen, chef, maar dit is een reactionaire taal van de domste soort.
Maar ik ben dompel. Wist je dat nog niet, jongen? Ja, zeker. Ik ben onwaarschijnlijk dom, hoor, Pol. Zoals iedere Europeaan eigenlijk, dacht je niet? Nee, zeg, nee, vergeleken met het onmenselijk hoge Oosterse beschavingspeil zijn wij maar primitieve stoethaspels, hoor, Pol.
Ja, dat zeg ik niet,
chef. Nee, dat zeg ik, Pol. En daar mag Witte Kees Raya Mishan Han 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 donders blij mee wezen dat dat zo is. Want meneer mag 3 keer gedoubleerd hebben op de kleuterschool der wijsbegeerte in Calcutta. In de Lotushoeve is de goedkope prietpraat altijd nog 3,50 gulden spie en tree waard. Paat dat je goed leven zeg, ja. Zo komt Jan Splinter de winter.
Zo, zo. Meneer Biels, even serieus, hè?
Ja, ja.
Wilt u nou echt zeggen dat wat Raya Mishnan daar allemaal gezegd heeft, dat dat u niet zegt?
Niks, alles. Van Smans handelgeest, die is in staat je 3 guldens te vragen voor een stuiver. En dan mag je afdingen tot de knaak. Akkoord, noem dat wijsgerig, maar mijn stijl van zaken doen is het niet.
Ja, maar die antwoorden dan, chef, toen we vragen mochten stellen, die antwoorden.
Ja. Die vragen, zou je bedoelen. Hier, moest neef Eve natuurlijk weer zo nodig vragen. Wat is seks?
Ja, ik heb nou eenmaal een leergierige geest, hè.
Ja, 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 dat is mijn adjunct. Je zei trouwens daarnet iets waar ik straks nog even op wil terugkomen. Herinner me eraan. Ja, dat is mijn adjunct, zeg. Wat is seks?
En dat antwoord dan, chef. Was dat geen pareltje dan? Huh? Huh? Seks is poor man's desperate leap into heaven.
Ja... Ja, ja, nou, vertaal het eens. Dan kan ik het verstaan.
Nou, seks is de wanhopige sprong van de nooddruftige naar de hemel.
Ja, zo, zo, wel, wel. Nou, dan vraag ik me af of die man weet waar hij over praat. Pol, daar twijfel ik om.
Ja, dat betwijfelt u, chef. En wat hij zei over pijn dan?
Ja, ja, oh ja, wat zei hij over pijn, Pol? Wat zei hij daarover? Zeg het nog eens.
Nou, een edelsteentje van diepzinnigheid, chef. Ja. Iets van, pain is the seed that grows flowers in man's soul.
The pain is the seed that grows flowers in man's soul. Juist, dan heb ik het nog verstaan, hoop. Vertaal het eens.
Nou, ik zou zeggen, pijn is het zaad
Juist. Dat
bloesem draagt in mensen ziel, chef, in die zin dan.
Nee, letterlijk, Pol, uitstekend. Dat heb ik er ook uit begrepen, maar ik heb het wel met één even uitgeprobeerd, hoor. Zo ben ik dan ook wel weer.
Hoe bedoelt u, chef?
Nou, ik ben afloop wel even in die drukte van die kleedkamer met mijn volle 95 kilo op zijn wijsgerige blote tenen gaan staan, hoor. Dat was dan even mijn artistiek experiment, Pol. Het is jammerlijk mislukt, maar ik heb hem een welgemene excuses voor aangeboden. Want wat er in die man zijn ziel op dat moment voor een wanhopig kreupel bloemetje opschoot, nou eerlijk, het mocht geen naam hebben. Jammer, jammer, jammer.
Nou, ik begrijp het niet hoor. Ik was diep onder de indruk van die man.
Ja, en hij van mij, ja. En jullie reken ik geen eens. Jullie zijn me veroordeeld, jullie. Wat wil je? Jullie doen er zelfs aan mee. Gisteravond zei ik heb me kapot zitten generen.
Ben je er geweest? Heb je het gezien?
Ja, nou en of, nee. Ik ben er geweest en ik heb het gezien. De experimentele toneelgroep Zerk speelt Gnoef. Van onze plaatsgenoot Sietske Prisma. Ik heb het gezien.
En hoe vond je mij?
Als wat? Als mens of als lillend ondier? Dat een avond lang een zaal vol nette mensen staat te koeieneren.
Ach, jij bent niet taalgevoelig, jij.
Nee.
Nee, dat zou best eens kunnen wezen, hoor. Ik geloof dat uw fout, meneer Biels, is dat u evalueert niet, hè? Wat? U ziet niet het stuk achter het stuk.
Even pauze, wacht even. Moeilijk woord, zeg, moeilijk woord. Ik evalueer niet. Nee, weet je wat ik doe? Ik evalueer niet, nee.
Maar kwetst het u dan? Ik bedoel, echt kwetsen.
Nee, wel nee. Waar schat je me op, zeg? Dan zit hier toch een echt... Zit hier toch wel echt even een zakenman, hoor, te hellen. En dan moet de toneelgroep Zerk toch heus van iets betere huizen komen om die te kwetsen. Nee, maar... Nou moet je mij toch eens even wat vertellen, ter helle, hè, onder ons. Die fijne verloofde van je, zegt die Rinderman, mijn compagnon. Weet hij dit nou allemaal?
Hoe bedoelt u?
Nou, weet hij het? Hier, om iets te noemen. In het tweede bedrijf, meen ik, bedrijf is een goed woord overigens, want er wordt daar het een en ander bedrijven, zeg, dacht ik. Maar wat er zich dan om bijvoorbeeld afspeelt tussen jou en neef Eef, hè? Wat daar gezegd wordt en bedreven, om het woord nog eens te gebruiken, ten aanschouwen van... Weet hij dat nou?
Zus?
Ja.
Nou, ik geloof niet, nee.
Hoe?
Maar hij zou vanavond even komen kijken, zei hij. Oh, hij is er enorm benieuwd naar hoe ik het eraf breng.
Daar is hij enorm benieuwd naar?
Ja, ja, dat zei hij vanmorgen tenminste.
Ah! Rinderman benieuwd er wel vanavond, dat gezicht zeg. Zeg maar genoeg met je zeg. Nou ja, pardon, hè. Ik spreek hem vanmiddag nog. Maar ik beloof je, hoor. Ik zal hem de clue niet verklappen. Ja, ja, een uitstekend stuk, zeg. Genoeg met de zerk, vanavond dan. Nou, dat kan dan nog net.
Hoe bedoelt u, chef?
Wat?
Nou, dat u zegt, vanavond, dat kan nog net.
Pol, beste Pol, waar zie je me nou toch voor aan, jongen? Serieus, hè? Je kent me nou toch zo'n beetje, Pol?
Ik dacht van wel, chef.
Nou, nou, Pol, je denkt toch niet dat ik zoiets maar laat doorwoekeren, Pol, hè? Zo'n lotushoeven. Of zeg maar blotushoeven.
Doorwoekeren, chef.
Doorwoekeren, Pol. Als bestuurslid notabene de goede naam van mijn zaken een beetje laten brutaliseren... door de zerkspelers met witte kees en de heren hassies dansers. Nee, hoor, Pol. Leven en laten leven, zeg. Maar ik ben wel even zo vrij geweest, meneer Joes... met zijn verdoofde handen een krabbeltje onder een koopcontract te laten zetten. Ik bedoel dat ik dat hele kunsthol heb opgekocht, Pol. Omdat ik daar met genoegen dan toch een werkelijk agrarische bestemming aan zal geven. Als er nog iets groeien wil, ja. En dat is dan dat. Aan het werk, mensen. Stop. Oh, stop. Hé, hey, nee, Vee, waar ben je? Oh, daar. Jij moet me nog ergens aan herinneren, joh. Wat was het ook weer?
Geen idee.
Jawel. Je zei daarnet iets opmerkelijks en toen praatte ik eroverheen. En wacht nou even, je zei het toen al. Het toen al. Dat is Rinderman. Dat is Rinderman, zegt mensen. Die gaat vanavond een avondje uit, zeg. De helle.
Ja, ik pak hem.
Ja, ja.
Verenigde Aanbedrijven wens ik een goede morgen. Oh, dag, ja. Schat.
Schat, ja. Zeg het maar, het kan u nog.
Ja, die is er. Wil je me even?
Jongens, ik weet niet of ik me goed kan houden, zeg. Ja,
ja, hier is hij.
Ja, verschrikkelijk. Ik hou het niet. Nou, gewoon even. Kom, vooruit. Alleen, kom maar. Biels hier. Ja, meneer Rinderman. Nee, dit is de tijd waarop u belt, hè. Sorry, meneer Rinderman. Opeens schoot mij die vreemde zegswijze in het midden van de tijd. En de tijd vliegt, bedoel ik. Hoe merkwaardig dat allemaal klinkt als je maar... Vliegt? Vliegt? Nee, nee. Moment. Moment. Even de hand op de horen. Wacht even. Nee, nee. Vliegt. Satan. Dat zei je net. Hij vliegt weg.
Oh, kijk daar. Bij de kerk. Zeg eens dat hem niet.
Ja, waarachter zeg. Wat zegt u, meneer Rinderman? Nee, hij vliegt rond de kerk, meneer Rinderman. Satan.
Kijk, nou zit hij op het haantje.
Oh, ja, daar. Hij zit op het haantje, meneer Rinderman. Roepen. Satan, kom terug.
Alles is vergeven en vergeten.
Hij hoort het. Hij komt. Meneer Rinderman, ben er nog. Hij komt. Wie?
De goede Sint.
Ja, daar is hij. Hij is er weer, hoort u het, meneer Rinderman? Hij is er weer, Satan. hij zit weer op zijn vertrouwde plekje. Wat zei u? Mijn vertrouwde plekje, op mijn schouder. Juist, ja. Oh, dat begrijp je niet. Nee, dat geeft niet, meneer Rinderman, maar dan vertelt u dat u erzijds maar rustig even uw boodschap wilt, u. Joes Almees? Joes Almees, zegt u? Ja, die ken ik zelfs terdege, meneer Rinderman. Die is nou... Hij heeft wat gedaan, meneer Rinderman? Hij heeft zojuist de lotushoeven in brand gestoken. Hij heeft zojuist mijn lotus... En dat zou een afspraak met mij geweest zijn. Ja, uitleg dat ik... Ja, natuurlijk kan ik het uitleggen, meneer Rinderman. Mijn lotushoeven... Nee, ik bedoel te beginnen bij... Nou, kijk, alleen al groen, meneer Rinderman, zeg ik niet. Om maar te zwijgen over plezier. Meneer Rinderman, meneer Rinderman.
Hello, 21st Century Teenage. Self our stillness and this record, and I hope you like it.
Be so bright above. Never thought that I could be like this, like I'm living just for your sweet kiss. Well, what you gonna say now? What you gonna say now? What you gonna say now? Are you gonna say those magic words? Are you gonna say those magic words? And move a little closer and squeeze a little tighter. Down and have a talk. Well, what you gonna say now? What you gonna say now? What you gonna say now? Are you gonna say those magic words? Are you gonna say those magic words? Come a little closer and squeeze a little tighter. Stars so bright above. Never thought that I could be like this, like I'm living just for your sweet kiss. Well, what you gonna say now? 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 Are you gonna say those magic words? Are you gonna say those magic words? And move a little closer and squeeze a little tighter. We'll be right back.
waar in de voorafgaande nacht een bom is ontploft. De bomaanslag is opgeëist door RARA en was gericht tegen de DIA. Dat is de dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen, die ook in het pand is gehuisvest. En de DIA is actief bij de opsporing van illegale arbeiders. Kort na deze nieuwe RARA-aanslag rinkelt opnieuw de telefoon bij tekstdeskundige Wester aan de Nijmeegse Universiteit.
Toen bleek er iemand rond te rijden in Nijmegen die steeds opbelde met een autotelefoon, uiterst krakend, of ik er al was.
Dus dat klonk geheimzinnig.
Ja,
want
was
u
heel
kwam hier terug op de universiteit en toen werd u dat meegedeeld. Er belt steeds iemand voor.
Ja, die wil jou hebben. Die wil langskomen en weten niet wie dat is.
Hij stelde zich niet, hij zei niet wie dat was.
Nee. Dat is natuurlijk wel tamelijk bijzonder. Dus ja. Als je dan hier komt. En je krijgt dan al die berichten en de hele gang hier zitten zeggen. Oh ja, er is iemand die je moet hebben. Dan wordt het spannend.
Ja, ja. Dus, en? U kwam dus terug en belde die opnieuw?
Ja.
En toen?
Dan mocht hij langskomen natuurlijk.
Op die vrijdagmiddag nog?
Ja.
Ja, en toen? Wie was die meneer?
Dat was de heer Wils.
En die is? Oh, u heeft nog een kaartje van hem. Even kijken, meneer Wils is...
materiedeskundige bijzondere criminaliteit.
Van de politie Haaglanden.
Centrale justitiële dienst.
Dus dat is de recherche, zeg maar.
Ja.
De Haagse rechercheur Wils wilde van Wester weten op welk moment een journalist van de actualiteitsrubriek Brandpunt contact met hem had opgenomen. Die journalist had namelijk een verklaring van RARA gekregen van het linksradicale blad Confrontatie. Een blad dat eerder al RARA-teksten had gepubliceerd en sindsdien in de belangstelling stond van de BVD. Rechercheur Wils maakte deel uit van weer een nieuw RARA-team van de politie. Het zogenaamde SOSA-team, dat de bomaanslag op sociale zaken onderzocht. Dit team bestond uitsluitend uit rechercheurs van de Haagse politie en van de bijzondere zakencentrale van de CRI, vertelt Maurice Wesseling van Janssen en Janssen. De BVD is er buiten gehouden, maar bleef natuurlijk wel op eigen houtje RARA onderzoeken.
Kijk, ze doen allebei onderzoek naar dezelfde groep mensen. Of althans, dezelfde feiten. En ze vissen dus in dezelfde vijver, zou je kunnen zeggen. Dus het bleef natuurlijk wel noodzakelijk om afspraken te maken op operationeel gebied. Zodat men elkaar niet in de weg loopt op straat, om het maar zo te zeggen. Dus één BVD'er heeft zitting genomen in de leiding van het team. Dat deel van het team wat de strategie uitzet, het beleid bepaalt. Daar zit een BVD'er in, daar zitten mensen van het OM in, daar zitten mensen van de politie in. En langs die weg is het dan de bedoeling dat de BVD informatie aanlevert aan het team.
Ja, maar het is heel frappant. Dat is inderdaad, zelfs wat in de Tweede Kamer, ik herinner me dat de huidige vicepremier Dijkstal meteen na die aanslag als eerste riep, nou laten we de BVD in godsnaam niet in het team zetten. Dat geeft alleen maar ruzie en je ziet al hoe lang ze aan het zoeken zijn en ze vinden toch niks.
Ja, nee, het was natuurlijk... iedereen had natuurlijk schoon genoeg van die verhaaltjes van dokters van Leeuwen, van we weten wie het zijn en we lossen het wel even op. Maar goed, kijk, eind 93, het is bekend dat eind 93 de BVD zelf weer zijn eigen inspanningen naar de RARA fors vergroot heeft. Er zijn toen BVD'ers uit het projectteam rechtsextremisme zeer tegen hun zin overgeplaatst naar de projectgroep RARA.
Hoe weet je dat soort dingen nou?
Ja, dat is bekend geworden uit de vertrouwelijke bron.
Hoewel de BVD buiten het SOSA-team is gehouden, is toch ook binnen dit team weer oneenigheid ontstaan. In dit geval tussen twee politiediensten, namelijk de CRI en de Haagse Recherche. Dat ontdekte onderzoeker Wester in Nijmegen toen hij kort na het bezoek van de Haagse rechercheur Wils visite kreeg van twee oude bekenden.
De maandag daarna, toen kwam ik om 5:30 thuis en was net de aardappeltjes aan het bakken. En er werd gebeld en daar stonden Minnebo en Onkie Jong op de stoep.
Aha. Die eerdere... Dus de heren van de Centrale Recherche Informatiedienst.
Ja. En die vroegen hetzelfde.
Ook over Brandpunt.
Ook over Brandpunt. Hmm. En toen ik dus zei dat er dus vrijdag iemand geweest was. Zij wilden dus ook weten hoe laat Brandpunt bij mij gekomen was. En toen ik dat verteld had en verder gezegd dat er nog iemand geweest was, wilden ze weten wie dat was. Daar heb ik dus iets over gezegd, voor zover ik daar iets over kon zeggen. Toen gingen ze weg. En een half uur later kwam hij weer terug. om te zeggen dat ik niets tegen iemand moest zeggen over dit contact.
Maar wat dacht je toen?
Ik dacht dat tussen de verschillende diensten grote verschillen bestaan over opvattingen wie wat moet doen. Hmm. En dat ze dus allebei bezig zijn met analyses van zaken.
Heeft u toen niet gevraagd, maar waarom zou ik er niks over mogen zeggen?
Nee.
U dacht van, nou ja, het zal wel zo zijn dan.
Ja, ik zat meer met mijn aardappeltjes en...
Ja, ja. Was u ook trouwens verbaasd dat ze bij u thuis langskwamen?
Ja, verder vind ik het niet bijzonder hoor. Ik vind het eigenlijk tamelijk veilig dat zij je huisadres weten te vinden. Want stel je voor dat ze dat zelfs niet weten, dan is het toch wel heel erg met ze.
Ja, ja.
U luistert nog steeds naar Radio 1, VPRO Vrijdag, het programma Argos. Vandaag de zaak van de twee journalisten van de stichting Opstand, die ervan werden beschuldigd lid te zijn van de actiegroep RARA. Na de rare aanslag op het ministerie van Sociale Zaken op 1 juli 1994... zijn niet alleen de Haagse Recherche, de CRI en de BVD actief. Ook telegraafjournalist Joost de Haas is aan een onderzoek naar RARA begonnen. En ook hij start net als de BVD bij het linksradicale blad Confrontatie. Op 24 juli 1994 publiceert de Haas samen met zijn collega Martijn Koolhoven een pagina groot artikel onder de kop De tentakels van RARA. Het Telegraafartikel opent als volgt.
De harde kern van activistisch Nederland heeft zich gestort op hulp aan illegale vluchtelingen en asielzoekers. Deze actievoerders verzetten zich tegen het vluchtelingenbeleid van de overheid en lijken zich te kunnen vinden in het gedachtegoed van de terreurgroep Revolutionaire Antiracistische Actie... RARA, die met bomaanslagen ten strijde trekt tegen de jacht op illegale en het racistische vluchtelingenbeleid. Een reportage over de beweging, autonome, antimilitaristen, anti-imperialisten en krakers, die door de Binnenlandse Veiligheidsdienst BVD wordt aangeduid als het oemveld van RARA.
3 maanden na het verschijnen van het Telegraafartikel gaat justitie voor de tweede keer in de geschiedenis van het RARA-onderzoek tot actie over. Op 4 plaatsen in Amsterdam wordt in de vroege ochtend van 28 september 1994 huiszoeking verricht. In het kantoor van de stichting Opstand en op 3 huisadressen van bestuursleden van de stichting, onder wie de journalisten Krikke en Muter. Hun advocaat Ties Prakke ontdekt al snel dat tot haar stomme verbazing het Telegraafartikel de belangrijkste grond is voor de huiszoeking.
Wat er verder was, dat was de helft van een anonieme brief. En die ook nog uitermate vaag was van inhoud. En namelijk dat Jan Muter wel eens feestjes zou hebben bezocht... waarop geld werd ingezameld voor RARA. Nou, dat ziet er ook een beetje onzinnig uit. En bovendien was die anoniem en bovendien was de helft zoek. Het enige andere wat er was, was dus het Telegraafartikel. En dan denk ik, ja, de politie weet niks... Laten dat niks aandikken door de Telegraaf en doen dan alsof ze wel iets weten.
Hebt u het wel eens vaker meegemaakt? Dat de belangrijkste basis voor een verdenking een krantenartikel was?
Op deze manier heb ik dat nog nooit meegemaakt. Een krantenartikel zonder bronvermelding.
Vanuit justitie heeft de Haagse officier van justitie de Groot de leiding van het onderzoek tegen de 2 journalisten van Opstand. Tijdens de huiszoeking krijgen zij te horen dat ze op dat moment geen verdachten zijn. En dat is opmerkelijk, want een jaar later zal officier De Groot tegenover de commissie van Tra nadrukkelijk beweren dat je uiterst behoedzaam te werk moet gaan bij het toepassen van dwangmiddelen, zoals huiszoekingen, tegen mensen die geen verdachten zijn. En ook dat je de informatie waarop je zo'n huiszoeking baseert dan heel zorgvuldig moet toetsen.
Als je dwangmiddeleninformatie gebruikt, dan gaat het tenslotte om dat je als overheid iets doet wat ingrijpt in, laten we dat maar noemen, het leven van een ander. Je kunt iemand aanhouden of je doet een onderzoek daartegen, een strafvorderlijk onderzoek. Dat zijn toch geen geringe zaken. Dan zul je toch met een onderbouwing moeten komen die op zijn minst gebaseerd is. Is die informatie betrouwbaar? Wat is de kwaliteit van de informatie? Ik wil dat best met een voorbeeld toelichten. B, is die informatie rechtmatig?
Ja. En is het zo dat die dwangmiddelen altijd alleen maar tegen een verdachte kunnen worden aangewend? Niet in de voorfase?
Ik in principe worden dwangmiddelen alleen maar aangemeld in de tactische fase. Althans in mijn optiek.
Meneer de Groot, hebt u ooit een printertap laten lopen tegen een CID-subject die geen verdachte was?
Als u mij vraagt, heb je dat ooit gedaan wanneer er geen verdachte was? Dan zeg ik in mijn beoordeling, naar eer en geweten heb ik dat nooit gedaan. Er moet sprake zijn van redelijke aanwijzing. Derhalve moet er altijd sprake zijn van een verdachte.
Naar eer en geweten, zegt officier van justitie de Groot tegen de commissie van Tra. Maar in het geval van de journalisten van opstand werd, terwijl ze nog geen verdachte waren, zelfs de telefoon afgetapt. Een nog veel zwaarder middel dan een printertap.
En zijn boer en een boerin. En die hadden een zoon die oliedom was. Hij wilde graag trouwen en met een vrouw slapen. En viel zijn vader keer op keer lastig. Laat me toch trouwen, vader. De boer zei tegen hem: je kunt beter wachten, mijn zoon. De tijd is er nog niet rijp voor om te trouwen. En je zwengel komt niet eens tot je kont. Pas als hij tot je gat komt, dan kun je trouwen. De zoon greep met beide handen naar zijn piemel, trok eraan zover als mogelijk was. En inderdaad, hij kwam zeker niet tot zijn kont. Verdorie, meende hij, dan is het inderdaad te vroeg voor mij om te trouwen. Mijn piemel is veel te klein en komt helemaal niet tot in mijn gat. Dan zal ik zeker nog wel 1 of 2 jaar moeten wachten. De tijd ging verder en de dommer had er een dagelijkse bezigheid bij. Aan zijn piemel trekken. Op een dag had hij zijn doel bereikt. Zijn staak kwam niet alleen tot zijn kont, maar viel er ook nog overheen. Nu hoef ik me niet meer te schamen, dacht hij. Als ik met een vrouw zal slapen, ik kan haar goed bedienen en hoef haar niet met vreemde mannen te delen. De vader dacht echter bij zichzelf: van een dommer kan je niet veel goeds verwachten. En zei tegen hem: als je augurk zo lang geworden is dat hij over je kont heen valt, dan hoef je helemaal niet te trouwen. Je kunt rustig vrijgezel blijven en thuis jezelf in je kont naaien. Daarmee was de hele kwestie geregeld en dit sprookje afgelopen.